Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij Het Uur. In een paar jaar tijd is Roxane van Ypres uitgegroeid tot een belangrijke stem in het publieke debat. Haar boek Het Hoge Nest over Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanuit het huis waar de schrijver zelf tegenwoordig woont, werd een internationale bestseller. Verder schrijft ze lezingen, essays, pleitnota's en natuurlijk romans. Haar laatste boek, Dat beloof ik, daarin praat ze over een thema waar ze lange tijd liever over zweeg. Kindermishandeling, pesterij en de gevolgen van een onveilige jeugd. Welkom bij Het Uur met Roxane van Ypres. Roxane, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Wat een genoeg om je hier te ontvangen.
Nou, wederzijds, altijd.
Ze zeggen wel eens dat je juist moet schrijven over datgene waar je liever niet over praat. Dat je juist daar waar je liever niet komt, je pen moet bewegen.
Ja.
Is dat wat er nu aan de hand is?
Ja en nee. Ik denk zeker dat dat waar is. Dat je natuurlijk daar wordt het natuurlijk pas echt interessant. Waar de lezer, maar vooral de schrijver voelt dat ergens het mes op de keel staat. Dat het echt bijna dodelijk kan zijn als je de verkeerde afslag neemt. Tegelijkertijd geloof ik ook wel echt in een gevoel van vrijheid. Juist om ook die keuzes te nemen. Dus enerzijds ja, want dat maakt het boeiend. En ik denk bij dit boek, bij Dat beloof ik. Maar ook bij de andere boeken die ik heb geschreven was het iedere keer voor mezelf weer de vraag: en wat nu? Ik weet het niet meer. Durf ik dit überhaupt wel? En tegelijkertijd ook wel dan met vlagen de emotionele distantie om er toch ook naar het ambachtelijke werk te kijken. Dus dat er altijd toch de vrijheid was om te zeggen, maar dit is de betere keuze voor het boek. Misschien niet voor mij, maar wel voor het boek.
Het gaat niet echt over jou. Het gaat niet echt over jouw leven. Het hoeft ook niet echt zo gegaan te zijn, want je bent een boek aan het maken, een constructie.
Ja, maar het gaat wel over mij. Dat is ook bij ieder boek zo, maar zeker bij dit boek gaat heel erg over mij. Maar inderdaad, ik denk dat er twee manieren zijn. Om meteen natuurlijk bij de naam te noemen. Kijk, Dat beloof ik, is gewoon op mijn jeugd gebaseerd. Daar wilde ik vanaf het begin af aan ook heel duidelijk over zijn. We hebben elkaar eerder gesproken over andere boeken. En dan wilde ik dat altijd heel erg op afstand houden. Kijk, dat is op zich niet veranderd. Omdat ik vind dat het niet relevant moet zijn voor wat mijn werk. Of mijn werk goed is of niet goed is. Dus waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt. Maar ja, wat dit boek wel is. En zo bedoel ik dat je dit soort materie kan benaderen. Sommige gebruiken schrijven als een soort verwerking. Zie je natuurlijk zeker bij verlies van mensen. Mensen die hun ouders of hun kind zijn verloren. Maar ook bij die scheidingen of een oorlog of een aardbeving hebben meegemaakt. Sommigen gebruiken het schrijven echt vanuit de wond. Dus ik zit er middenin, ik heb iemand verloren en ik ga nu alles opschrijven. En daarna ga je natuurlijk redigeren. En anderen, en ik denk dat dat voor mij meer geldt met dit boek in ieder geval, schrijven vanuit het litteken.
Het is al geheeld.
Ja.
Maar er zit een litteken en ja. Daar zit. Toen we hebben elkaar een keer 3 uur lang gesproken.
Ja.
En toen wilde ik wel graag praten over je jeugd, ja, en je afkomst. En ik merkte heel snel, ga daar maar niet naartoe. Vraag er, nee, maar niet op door.
Nee.
Dit is iets waar echt liever niet over gesproken wordt.
Ja. Het wordt vaak, vind ik. En dat zal schrijvers eigen zijn. En voor jou, jij bent natuurlijk ook echt iemand van het woord. Dat zul jij misschien ook zo ervaren. Alles wordt zo snel zo plat. En dat is natuurlijk het fijne aan een boek. Het is een geregisseerd schrijven. Dus je kunt 10 keer terug naar een zin, totdat je denkt, ja, dit is wat het moet zijn. En al het andere eigenlijk schiet tekort.
Dan verlies je ook controle.
Ja.
Dan komt het in een tijdschrift of in een zaterdagkrant.
Oh, vreselijk.
Dan komt er een,
ja,
kop boven en dan wordt het... Ja. wordt iemand tot slechterik en iemand tot slachtoffer. En alles wordt eigenlijk platgewalst en je verliest de nuance en de controle.
Het is altijd zoveel complexer dan wat ik nu eigenlijk er nog over zou kunnen zeggen. En het enige daarom leuke voor mij aan dit soort gesprekken is wie heb ik tegenover me gezitten, zodat in ieder geval het gesprek zelf een fijn gesprek is. Maar het kan nooit hetzelfde zijn als een zin of een alinea waar ik weken, maanden, soms jaren over nadenk en dan zeg, nee, dit is het niet en dit gaat de prullenbak in.
Dit boek gaat ook over nuance. Dit boek gaat ook over de grijstinten. Tussen daderschap, slachtofferschap, tussen de omstanders, tussen loyaliteiten, tussen, nou ja, volledig slecht zijn of misschien gedeeltelijk slecht zijn. Voor mij zijn eigenlijk die tinten het interessantste aan dit boek.
Ja, en ik denk dat het wat dat betreft ook echt fijn is dat ik dit dus niet als debuut heb geschreven. Dat zie je vaak, dat mensen toch wat logisch is. Dan zegt een uitgever ook vaak van, nou, hou het dicht bij jezelf, een debuut. En ik heb dat nooit gedaan. Ik heb daar nooit ook enig interesse in gehad om dit als debuut te schrijven. En dat dit nu verschijnt, is voor mij ook zo prettig, omdat de metafoor met natuurlijk echte oorlog is voor mij zo overduidelijk. Je kunt niets met oorlog vergelijken, maar wel die grijstinten. En wat ze bijvoorbeeld vaak zeggen over landen die maar niet de verwerking met de oorlog eigenlijk aangaan. Het moment dat je niet meer alleen maar spreekt over slachtoffers en daders, is het moment dat je weet dat een land echt kan gaan verwerken. En dat geldt misschien dus ook wel op microniveau. Dat als je niet meer alleen maar in de wond zit van het slachtoffer en de dader, dat dan de interessante reflectie gaat beginnen. En dat was voor mij wel het schrijven van dit boek.
Dat is ook de reis die veel mensen met een slechte jeugd of problemen thuis hebben doormaakt, van de lieve ouder als dader leren zien en dan later daar weer de nuance in aanbrengen. Ja. Dat het niet alleen maar een dader was of niet alleen maar een slecht mens. Mm-hmm. Of dat er ook wel liefde is tussen alle woede, tussen al het verdriet in. Dat veel dingen naast elkaar kunnen bestaan.
Dat denk ik zeker. Moet ik wel altijd erbij zeggen, want mensen begrijpen dit vaak niet. En dan krijg ik veel commentaar dat ik aan nivellering doe. Dus dat ik bijvoorbeeld zeg, een kind is ook schuldig in zo'n situatie. He, alles is maar grijs, het is maar hoe je het bekijkt. Nou, dat is echt onzin. Tuurlijk, een kind is altijd slachtoffer.
Een kind verdient veiligheid. Punt.
Ja, zo simpel is het. En een ouders zijn daarin de volwassenen. En de omstanders, de samenleving, even groot gezegd, dat zijn ook de volwassenen. Dus een kind is daarin slachtoffer. Precies hetzelfde als je naar de oorlog kijkt. Dan kun je ook niet aan nivellering doen. In de jodenvervolging waren de joden slachtoffer. Punt. Maar dat is waarom het zo interessant is. En ik denk dat wij daar ook wel eerder over gesproken hebben. Mijn fascinatie natuurlijk bij die grijze, de grey area, die Primo Levi zo prachtig heeft beschreven. Die gaat dan juist over om je oordeel op te schorten. Om even te zeggen, oké, nou prima, hebben we dat vastgesteld. Dat is de dader, dat is het slachtoffer, dit zijn de omstanders. Nu schorten we ons oordeel op en nu gaan we kijken, wat gebeurt er allemaal in dat grijze gebied? Dus wie hanteert welke overlevingsmechanismen en welke strategieën heeft bijvoorbeeld de dader? Ja, en het allerinteressantste voor mij daarin is, nou ja, bijvoorbeeld zoiets als hoe een dader, of dat nou in een oorlog of in een thuissituatie, zo'n slachtoffer medeplichtig maakt. Een kind medeplichtig maakt, waardoor, dat is natuurlijk de grootste mindfuck die je maar kan ervaren, waardoor zo'n kind op een gegeven moment letterlijk denkt, ja, maar ik creëer dit. Dat is natuurlijk ook een vorm van magisch denken, maar
ik heb iets gedaan waardoor mijn vader mij nu slaat.
Bijvoorbeeld.
Om maar eens wat te noemen.
Dat is gewoon een hele simpele, en dat zal nooit een bewuste gedachtegang zijn. Maar dat is wel, als je die patronen als volwassene gaat doorzien, dan ligt daar het handelingsperspectief. Dus daar ligt bijvoorbeeld, als je kijkt naar alle MeToo-affaires die we zagen, en dat iedereen zei, waarom spreken die mensen niet meteen? Omdat ze dus medeplichtig zijn gemaakt aan het hele verhaal. En pas op het moment dat ze inzien, hé, wacht eens even, die medeplichtigheid kan ik van me afleggen, dan ontstaat er handelingsperspectief en dan ontstaat er de ruimte om iets aan de grote klok te hangen.
Iemand vergeleek het met Star Wars. Die zei, Star Wars, dat eindigt met het begin.
Ja.
En dat in het oeuvre van Roxane van Ypres dit het oerboek is.
Ja.
Dit is het vertrekpunt, want deze thema's komen in al jouw werk naar voren.
Ja, dat is mijn zoon die dat de wereld in gebracht heeft.
Echt waar? Die bedacht dat het de Star Wars te vergelijken was?
Ja. Die is filmfanaat. En die had op een gegeven moment mij... Het is namelijk niet zo dat mijn zoon zo bezig is met mijn werk. Ik bedoel, hè, dat is, lijkt me niet heel gezond. Maar die had mij wel erover horen praten. En zei die mam, het is gewoon net Star Wars. En dus hij was degene die dat als eerste heeft gezegd.
We eindigen met deel 1. Of dat is we eindigen niet. Maar die komt pas na
alle...
We eindigen bij het begin.
Ja.
Zo'n kind is loyaal aan de ouders. Dat is de eerste... neiging van een kind.
Ja.
Dat is het beginperspectief van ieder kind om loyaal te zijn aan het gezin, loyaal aan de ouders en om dat ook als het normale gezin te beschouwen.
Ja, dat is natuurlijk je sense of normalcy, je nullijn. En wat ik daar zo boeiend aan vind is, kijk, er wordt natuurlijk door veel mensen, er wordt heel veel getriggerd, hè, zodra je over jeugd gaat praten. Er is 50% haalt zijn neus ervoor op. Niet het zoveel als de traumaboek, dat geouwe hoer over jeugd. Nou, dan weet je al, daar zit wat. Daar zit...
Ja, dat vind ik een vrij ongevoelig perspectief. Maar die ongevoeligheid kan ook een bron hebben.
Nee, maar dat is het. Er zit natuurlijk een bron achter van mensen die zelf iets niet aan willen kijken. Want anders zou je er natuurlijk niet zo verbaal over zijn. Want dat kun je namelijk ook denken en voor je houden. Dat is een beetje hetzelfde als mensen die...
Kunnen niet meer zoveel voor hun houden, heb ik de indruk. Dat is een gewoonte uit het verleden.
Ja, maar het is een beetje hetzelfde. Dat vind ik ook altijd zo prachtig. Als mensen die overal maar heel hard roepen wat voor een hekel zijn musicals hebben. Dat ik op een gegeven moment denk, ja, maar het feit dat je dat zo graag wil uiten, dat zegt vooral heel veel over jou. Want je kunt het ook denken.
Je hoeft er niet mee bezig te zijn.
Nee, je hoeft er ook niet mee bezig te zijn. Maar het zegt dus iets over waar je jezelf wil positioneren. In een gesprek of in een samenleving waar je jezelf neerzet.
Dus je hebt die groep, de mensen die zeggen... weer een boek over jeugd, weer over trauma. Oh god, nou daar gaan we. Nou, dat is niks voor mij.
Ja. En de andere groep die er extreem op aanslaat... maar zo extreem dat het ook niks meer met mij of het boek te maken heeft. En dan is het dus als schrijver denk ik zaak... om een beetje het vacuüm in het midden te vinden waarin je zegt... Oké, die stemmen die hoor ik tijdens het schrijven. Allebei die stemmen. Maar ik zoek een beetje de leemte, de frisse lucht in het midden... waar de creatieve vrijheid ligt. Waarin ik die stemmen dus, waar ik daar niet naar luister. Dus ik wil niet het boek schrijven wat proves everybody wrong... die zegt, oh, niet weer zo'n traumaboek. Maar het moet ook niet een boek zijn waarin ik denk... oh ja, dit gaat bepaalde mensen helpen. Nee.
Dat lijkt me sowieso een van de moeilijkste dingen aan schrijven... om allerlei stemmen in je hoofd... op mute te drukken, gewoon uit te schakelen, niet te internaliseren... en die vrijheid te zoeken van het lege scherm of het lege vel.
Ja, en ik denk, ja, hoe vind je dat? Dat is natuurlijk in ieder... Dat is bij wat jij doet ook zo. Je luistert naar de mensen die zeggen... oh, wat was dat voor een goed gesprek? Dat gaat meespelen. Of mensen die zeggen, oh, ik vond dat minder of zo. Ja, hoe doe je dat? Is het niet ook heel goed luisteren naar mensen om je heen die je vertrouwt... die er geen baat bij hebben om je op te hemelen of juist naar beneden te halen. Ik luister wel goed, denk ik, naar mensen om me heen. Een paar mensen, niet veel.
Iemand heeft wel eens gezegd, niet luisteren naar mensen aan wie je geen advies zou vragen.
Ja, ja. Er zijn een paar mensen waarvan ik echt denk... zonder dat ze meteen keihard zijn en alle menselijke aspecten uit het oog verliezen... zien ze wel het boek boven alles... En dat is wat ik natuurlijk wil. En laat mij maar sudderen in wat overblijft.
Als je over iets heel individueels, iets heel persoonlijks schrijft... of als dat het vertrekpunt is van je boek... dan maak je vaak uiteindelijk iets universeels. Dat is het wonderlijke. Je gaat naar iets wat misschien in het begin heel particulier voelt.
Ja.
En uiteindelijk heb je een boek geschreven dat heel algemeen is... en dat over heel veel mensen gaat.
Ja, en ik denk dat het voor mij wel lang heeft gekost voordat ik daar naartoe kon... In de gesprekken, in het schrijven. Ik denk dat ik juist toch wel echt met hele grote, omtrekkende bewegingen... altijd dacht, het mag nooit over mij gaan. Het moet altijd over interessante materie gaan.
Over de wereld, over het
grote. Het moet over de wereld gaan. En het mag zeker niet over mij gaan. En pas, ja, ook toch weer de oorlog. Uiteindelijk gaat het erom het generieke specifiek te maken... En dan ontstaat er iets. En dan is het aan de lezer om van dat hele specifieke weer iets algemeens te maken. Maar dat laat je dan aan de lezer. En ik denk juist inderdaad toch wel in het verleden... denk mijn... Ja, was het een angst? Het zo bewust is het niet geweest. Maar toch een soort huivering om niet al te specifiek te worden. Specifiek, dat is persoonlijk. Want wat moet het anders worden? Ik kan niet specifiek op jou gaan schrijven. Dat zou gekunsteld zijn. Dat ik daar nu wel een beetje, dat ik dat wel losgelaten heb met dit boek.
Ja. Is het nog relevant voor jouzelf dat je een slechte jeugd hebt gehad? Definieert het je nog?
Ja, in die zin dat ik ook wel eens denk, kom veel mensen tegen die van de anti-brigade zijn. En die zeggen, mensen moeten leren het verleden los te laten. Hè? Of dat nou over onze oorlogsgeschiedenis, of het koloniale verleden gaat, of over onze
eigen. Het mooie van het verleden is dat het voorbij is.
Het is voorbij. En wij hebben de kans om met een schone lei te beginnen. Maar dan denk ik, het zijn de benen waarop je loopt. Het is het fundament waar een land op gebouwd is. He, wij staan op de beschavingsbreuk van Auschwitz als symbool voor de Tweede Wereldoorlog. En dit zijn ook de benen waar ik op loop. En die negeren zou me heel wiebelig maken, denk ik.
Hoe is het nu vandaag nog merkbaar in jouw leven? Waar je vandaan komt?
Poeh, dat is een moeilijke vraag. Daar kom je natuurlijk steeds pas achter als je met je neus tegen dingen aanloopt. Als je gecorrigeerd wordt. Ik denk toch wel een extreme. Het idee dat er altijd ieder moment iets kan gebeuren. Dus een afwezigheid van een zekere lichtzinnigheid. Daar ben ik wel jaloers op bij mensen. Dat je gewoon iets kan doen overdag. En daar je in volledig kan verliezen zonder ieder moment te denken. Oh, maar wacht even, waar zijn alle uitgangen? Waar staat
altijd,
die?
Altijd gevaar ergens in je achterhoofd.
Er is altijd gevaar. En ik denk dat je dat. En als je daar eenmaal bewust van bent, is dat niet erg. Hè? Want het klinkt alsof dat heel erg moet drukken. Maar dat drukt op zich helemaal niet. Maar het is wel goed om je er bewust van te zijn.
Het kan ook lekker zijn, altijd bewust zijn van gevaar. Het kan ook bijna een soort kick geven.
Ja, maar het is toch niet heel gezond. Hè? Ik heb natuurlijk ook kinderen gekregen. Ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Als je geen kinderen hebt, denk ik, dan is misschien de noodzaak wat minder om dit soort dingen uit te spitten. En ik denk wel, er zijn ook heel veel mensen met me oneens. En dat mag. Maar ik denk op het moment dat je kinderen krijgt, dat je toch wel het verplicht bent om bepaalde dingen op te ruimen. Want je geeft ze natuurlijk door.
En het confronteert ook met jong zijn, met patronen die jij hebt. Het voorbeeld dat jij hebt gekregen. Al die dingen komen in je gezicht.
Ja, daarom. Nee, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van, nou, dat hoeft helemaal niet. De meerderheid gaat het niet aan en voedt gewoon zijn kinderen op. Ja, ik geloof toch dat ik meer een gelover ben van dat toch een beetje dat een grote belasting kan zijn voor kinderen.
Ik heb lang geleden ooit een psychiater van Danzig geïnterviewd die heel erg begaan was met kindermishandeling. Mm. En sowieso een fantastische, memorabele man, vond ik dat. Mm-hmm. Een van de dingen die hij zei is, jij ziet in mij een oude man, maar ik zie mezelf als 28.
Ja.
Ik was toen 28.
Oh, ja.
En hij zei, ik zie mezelf zoals jij jezelf ziet. Ja. Ja. Vond ik heel leuk. Maar hij zei, alle stress van de samenleving komt terecht bij de kinderen achter de voordeuren.
Ja,
waar
de afvalputjes.
Dat is waar de klappen vallen.
Ja.
Kinderen en dieren, die zijn het kwetsbaarst.
Ja.
En die krijgen alle stress van de samenleving op hun dak.
Ja. Nou, maar dat is natuurlijk zo. En daarom ben ik ben echt stikjaloers dat jij hem gesproken hebt. En ook nog op je 28e, dat het nog zo vol binnenkomt. Dat je nog zo helemaal open staat.
Ja, het was ongetwijfeld een zeer slecht interview, hoor.
Nee, maar dat doet er niet toe. Ja. Gewoon zo dat je zo'n man kruist op die leeftijd. Dat is natuurlijk echt helemaal te gek. Ik heb hem veel bestudeerd en heb hem ook verwerkt in de genocidefax. Waar die eigenlijk helemaal gaat over mensen, hoe mensen onder druk van groepsprocessen zwijgen. Niet acteren, de meerderheid van ons natuurlijk. En dat was zijn grootste klacht aan de Nederlandse samenleving. Hij heeft trouwens zelf de kampen overleefd. En weet dus nogal wat van groepsdruk en geweld. En dat hij altijd zei, ons onvermogen om hier geen vooruitgang in te boeken. Om hier gewoon, ieder jaar opnieuw blijven de cijfers zo hoog. Ieder jaar opnieuw moeten we constateren, we helpen niet meer kinderen. We komen niet dichterbij bij het kleiner maken van het probleem. Hij zegt, en zolang dat zo is, kun je niet zeggen dat de samenleving vooruit gaat. Dat we enige progressie boeken in wat dan ook. Want we zeggen dus feitelijk, dit is onze afschrijfpost.
Dat is mooi.
Ja, vond ik ook heel mooi. Dus ik heb ontzettend veel aan die man gehad. Ik vind het zo leuk dat jij hem gesproken hebt. Want dat heb ik dus nooit gehad. Maar hij zei ook, de loyaliteit van kinderen, van ieder kind. Hè? Dus ik heb vaak dat ik denk, dan zie je iemand die bijvoorbeeld heel machtig is. Een politicus of een CEO. En die oogt dan autonoom, een beetje opgeblazen. En mijn wil is wet. En dan denk ik, ja jongen. En iedere kerst zit jij weer bij je schoonfamilie met je chagrijnige kop. Want tegen je eigen familie kun je geen nee zeggen. En dat is voor mij, dat gaat mij helemaal niet om het feit dat iedereen die geen nee kan zeggen tegen zijn eigen familie. Maar dat symboliseert voor mij zo al die dingen waar we niet autonoom in zijn. En Van Danzig heeft daar gewoon prachtig over geschreven. Die zei van, nou ja, in principe is het zo dat als je binnen de eigen gemeenschap, beginnend bij de ouders, maar binnen de eigen gemeenschap is de behoefte naar erkenning zo ontzettend groot. En voor een CEO bedoel ik dan bijvoorbeeld de boardroom, hè, of de aandeelhouders. Alles zal daarvoor wijken. En er zijn heel weinig mensen die daar hun eigen weg in durven kiezen.
Die echt autonoom kunnen zijn.
Die echt, nou, ik denk dat het sowieso niet haalbaar is, maar daarover durven nadenken. En durven zeggen, oeh, ik heb heel veel keuzes in mijn leven gemaakt voor de groeigemeente. Voor de erkenning en de bevestiging dat ik erbij hoorde.
Het meisje in je boek, M, wordt ze de meeste van de tijd genoemd.
Ja.
Die probeert dat gezin te beschermen.
Ja.
Als er wordt gevraagd van, goh, gaat alles wel goed? Ben je wel gelukkig hier op school? Gaat thuis alles goed? Dan zal ze vurig ontkennen dat er iets aan de hand is.
Ja.
Er zijn een aantal momenten in het boek, en dat houdt het zo spannend, dat je even een bevrijding lijkt aan te bieden,
mm-hmm.
die vervolgens niet gebeurt. De ouders van het vriendinnetje, die hadden een opening, maar ja. die kiezen eigenlijk voor hun eigen comfort.
Mm-hmm.
Familieleden doen wel wat ze kunnen, maar zet uiteindelijk niet een grotere stap dan dat.
Ja.
De school had een grote kans om iets te doen. Er is een leraar die wel ziet dat het meisje goed kan leren. Maar uiteindelijk blijven ze allemaal in hun eigen veiligheid.
Ja, en ik denk dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest. Ik denk dat de lezer blijer was geweest met een paar Disney-momenten. Dus zo zit een mens gewoon in elkaar.
Je wil dat Disney-moment.
Je wil af en toe de verlossing van, oh, maar dit is echt een heel goed mens. Deze buurman, ja, hier ligt even het vacuüm om te slapen. Hier ligt even de rust. En voor mij was toch meer het doel, omdat ik hoe ouder ik werd me steeds meer realiseerde hoe theoretisch deze hele materie is. Ja, waar is kunst nou voor bedoeld? Waar is een film voor bedoeld? Ik bedoel, dat is waar mijn zoons, die echt filmfanaat zijn, iedere keer de bioscoop uitkomen. En daar is ook een meme over, heel geweldig, die ze steeds rondsturen aan mij. Dat je de bioscoop uitkomt en je voelt je dat personage. Je bent in de oorlog geweest. Je bent in de woestijn gestrand. En dat is natuurlijk wat een boek ook moet doen. Is niet toch meer wat een lezer fijn had gevonden. Want ik krijg het natuurlijk ook terug dat mensen zeggen, oeh, het is wel een stomp in mijn maag. Ja, maar dat is ook wel hoe het is. En ze die ervaring nu niet in theorie bieden. Van nou, dit zijn de cijfers, dit zijn de aantallen, dit is hoe het werkt. Dat weten we inmiddels wel. Maar ze eigenlijk die wereld in sleuren. Dat is waarom ik ook een perspectief van een 12-jarig kind heb gekozen. En niet het terugvertellend perspectief van een volwassene. Want dan blijf je ook al wat meer natuurlijk weer in de safe zone.
Dan je afstand.
Ja, dan hoef je als lezer weinig werk te doen. Want dat doet die volwassen vertelstem dan wel voor je. En nu was het puur, hoe trek je een volwassen lezer in dat universum? In de bossen, waar je mee rent met haar. En eigenlijk steeds je hand naar haar uitrekt en je komt er toch nooit bij. Nou, dat effect wilde ik creëren. Dus het lukt je ook nooit echt om haar te pakken. Maar je bent er wel bij aanwezig.
En dat meisje verstoort ook de werkelijkheid. Die maakt eigenlijk een soort fantasie van de wereld.
Mm-hmm.
Waardoor ze het ook op afstand houdt. Waardoor ze op een gegeven moment zelf ook niet meer weet wat nou echt is en wat niet.
Ja.
Alles kan een verhaal zijn. Alles kan fantasie zijn en fictie.
Ja.
Ben ik nou mishandeld of niet? Op een gegeven moment is het niemand meer duidelijk. Ook haarzelf niet.
Nee, en dat was voor mij ook de eigenlijk ook het leuke aan het schrijven van sommige scènes. Ik dacht ergens wil ik dat de lezer denkt, verrek. Maar zij is ook een onbetrouwbare verteller. Maar daarvoor moest ik de lezer natuurlijk wel eerst aan haar kant krijgen. Dus je moet eerst een bepaalde sympathie voor haar hebben. Je moet eerst helemaal erin meegaan. En ergens moet er dan een draai komen waarin je denkt, maar wacht eens even. Wat nou als zij dit allemaal verzint? Dat is natuurlijk ook de ervaring van veel kinderen in die situatie. Hè? Dat ze op een gegeven moment natuurlijk ook oprecht denken, maar ik verzin dit allemaal, want anders zou er wel iemand iets doen. En dat zit hem voor mij in een hele cruciale scène die in de sneeuw plaatsvindt. In een boerderij, een hele afgesloten ruimte. En daar ben ik echt op zoek gegaan. Hoe krijg ik nou geloofwaardig voor elkaar dat de lezer meegaat in die sneeuw? Dus dat kennen we wel, die ervaring dat je binnen zit en al het geluid wordt gedempt. Want de sneeuw komt steeds hoger, de snelwegen zijn dicht, alles is dicht. En dat je dus steeds verder terug in je hoofd keert. En het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Echt een bewustzijnsvernauwing. En dat zit voor mij in die scène. En ik hoop zo dat ik dat een beetje geloofwaardig heb kunnen overbrengen.
Wat is er met jezelf gebeurd ten aanzien van het meisje dat je gecreëerd hebt? Ze lijkt op jou, ze heeft veel krullen.
Ja.
Er zijn veel overeenkomsten. Het is een soort versie van je jongere zelf. Maar je had het over het creëren van sympathie.
Ja.
Is dat bij jezelf gebeurd?
Nou, ik denk wel dat om dit boek goed te kunnen schrijven, ik wel ook inderdaad een zekere sympathie voor dat kind. Ja, dit klinkt echt heel hard, hè? Zo van, oh ja, hoe kun je nou geen sympathie met zo'n kind hebben? Maar ik denk dat heel veel mensen zullen herkennen die uit zo'n situatie komen, is dat je juist heel lang helemaal geen sympathie voor dat kind hebt. En alleen maar denkt, nou, dat kind, dat is dan nu klaar. Dat vegen we nu aan de kant. En nu gaat mijn leven beginnen.
Dat is de larf waar ik uit voort ben gekomen.
Ja, en met die larf moet je zo snel mogelijk afrekenen. Want het is nu tijd om een leven op te gaan bouwen. En niet om nog tussen je 18e en je 28e eens even fulltime bezig te zijn met die arme larf die we nog eens even moeten koesteren. Nee,
je bent blij dat die niet meer bestaat. Ja. Je bent blij dat je er vanaf bent.
Ja, en dat is voor heel veel mensen is dat gek. Want die denken dan van, oh, maar hè, bijvoorbeeld inderdaad, waarom begin je niet meteen aan zo'n boek te schrijven? Nee, je begint aan de wereld. En je bent dolblij dat je nu vanaf een bepaalde leeftijd mag je op je eigen benen staan. Hoef je geen verantwoording meer af te leggen. Dat maakt kinderen natuurlijk zo kwetsbaar, want ze kunnen geen kant op. En dan denk je, nee, dit vergeten we zo snel mogelijk. En nu beginnen we aan waar ik eigenlijk al heel lang mee had moeten beginnen. Namelijk bloeien op een of andere manier. Ja, en ik denk dus dat ik terug moest naar dat kind. En wel een zekere zachtheid voor die periode opbrengen. Want anders wordt het geen goed boek. Je kunt niet met rigide hand kun je niet schrijven. Dat
maar
werkt
je
niet.
Zei dat je niet een boek voor heling heb geschreven, maar ineens liefde en begrip voelen voor je jongere zelf lijkt me heel helend.
Ja, maar daar gaat natuurlijk zo'n lang privéproces aan vooraf. Dat kan niet binnen één boek. Dus dat is een proces geweest wat vooral privé heeft plaatsgevonden, met op alle mogelijke manieren dat dus aankijken en daar eigenlijk dat beginnen te kneden helemaal. En als laatste zetje voor het boek me realiseren, oké, en nu moet er ook een zekere mildheid komen waarbij ik naar het personage kijk. Ja, en als ik naar het personage kijk, kijk ik natuurlijk in zekere zin ook naar mezelf.
Maar niemand had mildheid voor het personage destijds, voor het kind.
Nee, maar nogmaals, ik denk dus om een veelstemmig boek te schrijven waar heel veel kleur in zit, kun je dus ook niet de stem van één personage daarin vertolken. Als ik het alleen maar had vertolkt vanuit een bijvoorbeeld een rigide vaderstem, een man die getroubleerd is en vanuit onvermogen, onwil, geen enkele compassie met wie dan ook op kan brengen. Nou, die mensen die kennen we heel veel. Maar dan schrijf je natuurlijk een strikt narcistisch boek. Dat is één stem, dat is één kleur. Als je het schrijft vanuit de moeder, kijk, dan vervallen we dus in die dader-slachtofferperspectieven. Dan zou je het schrijven vanuit een slachtofferstem. Waarom helpt niemand mij? Waarom? Nee, ik denk dat dat het dus veel minder interessant zou maken.
Het moet universeler, ja. Er moet meer gelaagdheid in. Ja. Je bent al sinds je 16e met dezelfde liefde.
Ja, 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 het is wel een paar jaar uit geweest in het begin. Ja, al lang, hè? Ja.
Dus dat proces van vertrekken, op eigen benen gaan staan, de wereld intrekken, jezelf ontwikkelen, worden wie je uiteindelijk geworden bent, dat heb je samen gedaan met één geliefde. Dat vind ik heel bijzonder.
Ja.
Het is ook efficiënter om je hele leven met dezelfde liefde te zijn. Het scheelt gewoon heel veel gedoe van aan en uit in een nieuwe. En dan ben terug op Tinder.
Ja, ik kan het iedereen aanraden.
Ja, het is ook gewoon. Ja.
Als het zo makkelijk was.
Maar jullie hebben dus allebei iets. Want nou ja, we hoeven niet helemaal de jeugd van je man te bespreken waar die niet bij is. Maar jullie hebben allebei je ontworsteld aan iets. En zijn allebei vol de wereld ingetrokken.
Nou, op dat moment hebben we ons dat natuurlijk niet gerealiseerd. Want dan denk je gewoon, dat is gewoon toeval. Er is aantrekkingskracht, die wordt vriendje en vriendinnetje. Maar achteraf, en zeker nu mijn kinderen die leeftijd zijn, snap ik wel hoe wij samen zijn gekomen. Dat is ook een, hoewel ik veel denk dat op die manier mensen samenkomen. ik wil niet zeggen een traumabond, want dat zou te overdreven zijn. Maar je hebt wel allebei heel erg het besef van alleen op de wereld zijn. En daarin denken, wacht even, daar heb ik een soort compaan. En dat betekent aan de negatieve kant dat je dus allebei veel wantrouwen, veel gewend bent op je eigen benen te staan. Maar positief ook, dat je dus allebei snapt, van, nou, we hebben niets anders dan elkaar om op terug te vallen. En dat creëert natuurlijk ook iets heel krachtigs.
Wij tegen de rest van de wereld.
Ja, maar dan moet je natuurlijk wel uitkijken. En dat is het proces van volwassen worden in iedere relatie. Dat is te dun om een relatie op te bouwen. Want dat is een negatief vertrekpunt. Wij tegen de rest van de wereld. Wat is dat voor een afschuwelijk uitgangspunt om de wereld in te gaan? Dus als we dat niet op een gegeven moment hadden weten om te buigen, dan houdt het redelijk. Ik zou het in ieder geval van mijn kinderen vreselijk vinden als ze op die manier een relatie met iemand zouden aangaan. Bijna inderdaad als een... Nou, met jou kan ik ten strijde trekken. Met jou win ik de oorlog. Nou, mijn hemel.
Dan is er al oorlog, dan is er al strijd. En...
Ja.
Was het ook moeilijk om zo naar buiten te komen en het gewoon hardop te zeggen van ik heb een ongelooflijk moeilijke jeugd gehad naar bijvoorbeeld je kinderen? Want die horen ook op een gegeven moment voor het eerst het hele verhaal.
Nou, ik denk dat die ermee opgegroeid zijn, omdat vanaf de geboorte van mijn kinderen wel begon in te zien dat die tactiek van vingers in je oren en la 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 roepen, het is niet gebeurd. Ik creëer mijn eigen persoonlijkheid wel. Dat gewoon een beetje een waanbeeld is. Dan leef je natuurlijk een beetje op een fantasy island. En dus zij weten niet beter dan dat ik altijd open ben geweest over waarom ik dingen moeilijk vond. Waarom ik dacht, jongens, ik doe dit ook voor het eerst. Iedere ouder doet het voor het eerst. En dat ik daar altijd best wel open over ben geweest zonder ze te belasten. Hè? Dus dat niet op een volwassen manier. Zo van, oh, ik worstel daarmee, want dit en dat is er gebeurd. Maar naarmate ze ouder werden, heb ik daar best wel veel open gesprekken met ze over gevoerd. En nu, mijn dochter wordt 18 morgen. De anderen zijn 16 en 14. Ik heb ze natuurlijk ook voorbereid op het verschijnen van dit boek. Het kan niet zo zijn dat je zo'n boek schrijft en op het schoolplein hoort van mijn moeder zei dat jouw moeder. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat een heel natuurlijk proces is geweest. En toen het eerste interview verscheen, en dat is wel heerlijk aan kinderen, en ik heel zenuwachtig was van, oh, wat heb ik gezegd en wat is dit allemaal?
En hoe komt het erin en wat wordt de kop en hoe ziet het eruit?
Oh, vreselijk. En zeg ik niet allemaal stomme dingen? En toen had mijn dochter het gelezen. Ik had dat niet eens gevraagd, maar ze zag het liggen en ze had het gelezen. En toen zei ze, waar maak je je nou druk om? Dit heb ik echt al 100 keer, ja, dit ben jij. En staat er niks geks in? Toen dacht ik, oh, en zo is het.
Dat is ook bevrijdend. Dat iets wat een enorme last lijkt eigenlijk ook helemaal niet zo groot is.
Nee, het was dus niets waar ze op aansloeg. Niets waarvan ze zei, wat zeg jij daar? Of nee, niets.
Maar je hebt een groot deel van je volwassen leven besteed aan het zoeken naar veiligheid op alle mogelijke manieren.
Misschien onbewust. Hoe bedoel jij?
Nou, rechten gaan studeren, bij een net bedrijf gaan werken, streven naar een nette carrière.
Ja.
In die zin risico vermijdend. Zo van, nou, zorg nou maar dat je vaste grond onder de voeten hebt waar het veilig is.
Zeker. Nee, dat zie je goed. En ik denk, ook daar heb ik natuurlijk pas als volwassen persoon op kunnen reflecteren. Ik denk dat de absolute drang naar een modelburger willen worden er ook in zat, omdat ik in mezelf altijd wel heel erg het gevaar voel en het risico zie en ook altijd wel heb geweten dat er bij mij een grotere hang is naar het gevaarlijke en naar alles wat over de klif hangt, zeg maar. Dus dat ik weet dat ik er heel veel stappen vandaan moet blijven. Omdat ik heb altijd zoiets van, er hoeft maar dit te gebeuren. En mijn veiligheid zit hem in het donker. Die zit hem bij het gevaar. Dat is waar ik naar neig.
Dat ken je, daar ben je op gegroeid.
Dat is waar ik altijd... Ik had het toevallige Erik-Jan Harmens, dat is een vriend en een goede schrijver. En we hadden het er laatst ergens over. En dat hij zei, hij is met heel veel chaos opgegroeid. En dat hij zei, de chaos, daar zit de veiligheid. En daar moet je dus altijd voor opletten. Want anders wordt dat de recreatie van chaos en je veilige plek wordt dan je leven.
Dat is wel mooi gezegd. Dat je dus, als je chaos kent, dan zal je chaos opzoeken. Als je conflict kent, zal je conflict opzoeken.
Ja.
Want daar voel je je thuis.
Geweld. Gewoon alle marges van de samenleving. Als je je daar prettig voelt, dus in de schaduw bewegen, zo anoniem mogelijk, dan is dat waar de trek vandaan komt. En bij mij is het dus altijd, dat ben ik me altijd wel bewust geweest. Ik dacht, ik moet zo ver mogelijk van de rand lopen. En nu ik me een stuk steviger voel, op mijn benen, letterlijk en figuurlijk, heb ik dus ook een heleboel van dat soort eigenlijk kunstgrepen om veilig te blijven ook wel losgelaten.
Ja. Hoe zit het in groepen? Want een deel van het boek gaat ook over gepest worden op school. Op een gruwelijke manier. Bullyism.
Ja, ja.
En ja,
dat is wel meevallen, maar wel grappig.
Nou ja, ze wordt op een gegeven moment bij haar gepakt en in de wc-pot geduwd. Dat gaat alle grenzen te buiten, wat mij betreft. Maar ja. ik weet dat dingen gebeuren en er wordt overal getreiterd.
Ja.
En op school is het misschien soms iets zichtbaarder dan in de grote mensenwereld. Mm-hmm. Waar je toch ook overal ziet. Mm-hmm. Ben je ooit veilig in groepen geworden?
Nee, maar ik ben wel ook van mening dat je per definitie groepen moet wantrouwen. En ook daarin moet ik niet doorslaan. Want collectieven zijn heel belangrijk voor veiligheid. Om dingen voor elkaar te krijgen. Om rustig te kunnen zijn. Om te denken, nou, ze hebben mijn rug wel. Dus ik kan even...
Maar ja,
ik
probeer maar in je eentje een kast in elkaar te zetten.
Ook dat. Nou, dat lukt mij wel. Ik ben wel iemand die geen hulp vraagt. Ik zal in mijn eentje die kast in elkaar zetten. No way dat ik iemand bel. Nee, dat is echt afschuwelijk. En dat soort dingen moet je dus niet aan je kinderen meegeven.
Dat je niet belt. Dat je doet het liever alleen met een blauwe duim omdat het niet lukte.
Ja, dat je onder het puin begraven ligt. Omdat je zo nodig in je eentje een huis moest bouwen. Ja, nee. Nee, ja, qua groepen. Nou, wat ik in het boek naar voren heb willen brengen. Het meisje zoekt de hele tijd aansluiting bij groepen die minderheden zijn. Die dus ook inderdaad aan de rand van de samenleving staan.
Roma op een zeker ogenblik.
Ja, een groep gefrustreerde mannen die zich kunstenaars noemen en in het bos leven. Wat een van mijn lievelingsdelen van het boek is, want het is zo in vier delen opgebouwd, het vakantiepark leven. Dat zijn... werelden die voor de meeste mensen niet bekend zijn. We weten dat er heel veel Nederlanders permanent op vakantieparken leven. En dat dat meestal niet is omdat ze daar zo fijn of omdat ze zo'n prettig leven hebben. Maar van binnenuit zien we dat niet. Dus ik heb op twee manieren eigenlijk groepen neer willen zetten. Enerzijds de onveiligheid in de dominante groep. Waarin eigenlijk iedereen uitstraalt, wij hebben minderheden niet nodig. Want wij zetten hier de toon. Dus, hè, dan komt ze op een gegeven moment op die kakschool terecht, waarin iedereen ruikt aan haar. Letterlijk en figuurlijk bijna ruikt. Jij bent een outsider.
Jij hoort hier niet.
Nee, en wat ze ook doet om zich aan te passen, welke schutkleuren ze ook aanneemt, om als een, eigenlijk natuurlijk als een chameleon daar tussen te... Ze ruiken het. Dus die verstoting is daar, hè, bijna ja, direct. Maar ze zoekt dan wel iedere keer veiligheid en daar zijn de mensen natuurlijk zich bewust van hun outsiderpositie binnen die minderheidsgroepen. Dus ja, dat en ik heb ook wel willen aangeven, mensen denken vaak over kinderen in onveilige situaties dat de onveiligheid hem zit achter de voordeur. Maar wat ik in het boek ook laat zien, is dat het er maar ook in zit dat ze dus ook buitenshuis continu in onveilige situaties terechtkomt. Ten eerste omdat er niemand is die je daarvoor behoedt. En ten tweede omdat je geen enkele vorm van voelsprieten hebt. Van wat normaal is en wat niet normaal is. Dus zij komt ook in de buitenwereld steeds in hele gekke situaties terecht, waar ik hoop mijn kinderen niet in terecht zullen komen.
En die veiligheid vindt ze in groepen die dan in maatschappelijk opzicht gemarginaliseerd worden of eruit geduwd. Dat treiteren, dat bullyism, ik zie het eigenlijk overal. Mm-hmm. Ik zie het in de media, ik zie het aan talkshowtafels.
Ja.
Ik zie het in de politiek, waar mensen bijnamen geven.
Ja.
Waarin dan de ene politicus voor heks wordt uitgemaakt. Of, ja. Of de ander voor Sleepy Joe.
Ja.
Of waarin mensen... het is eigenlijk gewoon schoolplein treitergedrag.
Ja.
Wat de norm aan het worden is.
Nou, het is het instant hoongelach. Gratification is het.
Ja.
Een ander ermee wegkomen, een ander in zijn gezicht tuffen eigenlijk. Dat is wat
je scoort er ook mee.
Ja.
Je haalt koppen van, nou, die heeft dat over die gezegd. Heb je het gehoord?
Ja.
Dat was lachen.
Ja.
Nou, die ander had helemaal geen antwoord. Ja. God, nou, dat was goede tv.
Wat een sukkel. Wat een sukkel. Loser.
Nou, het zegt, ik vind het ook een sukkel.
Ja. Nee, maar dat zit natuurlijk diep in de mens. Toch wil ik wil niet helemaal verzanden in een volledig pessimisme. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet zo in elkaar zitten. En Abraham de Zwaan heeft prachtig over dit soort mechanismen geschreven. Over verandert iedereen onder verkeerde omstandigheden in een beest. En de meeste onderzoeken wijzen toch op dat dat niet zo is. Omstandigheden zijn heel bepalend voor menselijk gedrag, maar niet alles bepalend. Dus ja, er zit inderdaad een soort instant bevrediging in een ander, macht over een ander hebben. Nou, we kennen al die geweldige experimenten waar die altijd weer terugkomen. Of je dan hebt over mensen een stroomstoot zogenaamd toedienen.
De Milgram-experimenten.
Moeten we dat nog toelichten of is dat heel bekend?
Nou, er zijn heel veel van die onderzoeken. Ja, zo van, daar zit de proefpersoon en zijn acteur druk op het knopje en dan
krijgt hij pijn.
Ja, en doordat je daarvoor beloond wordt of dat de situatie je toelaat, word je eigenlijk heel gemeen ineens.
Ja, ja. Nou ja, ik vind dus het onderzoeken van dat soort processen, of dat nou in de non-fictie of in de fictie is, vind ik echt wel, ik weet niet, dat blijft. Je zult daar namelijk nooit een antwoord op vinden.
Ook zo'n bekende is, en dat vond ik heel interessant, dat las ik laatst in NRC. Je hebt het bekende spekkies-onderzoek, het marshmallow-onderzoek. Je zegt, hier heb je een spekkie. En als je die niet opeet, krijg je over een uur twee spekkies.
Ja, bij kinderen.
Ja, en dan hebben ze die mensen gevolgd. En dan bleek dat wie voor de twee spekkies ging, die werd later succesvoller.
Ja.
En ze dachten altijd, die kan op termijn denken. Dat is geen korte termijn denker.
Ja.
En dat hebben ze nu opnieuw gedaan. En toen kwamen ze erachter dat het niks te maken heeft met termijn denken, maar met vertrouwen.
Ik wou net zeggen, ik zou als kind onmiddellijk dat spekje in mijn mond
hebben. Ja, want je denkt, nou die heb ik vast, weet ik veel. Of die
wat
tweede
er over vijf
komt.
Minuten gebeurt.
Maar dat het voorspellend is voor succes staat wel overeind. Dus
ja,
de mate waarin je vertrouwen aanleert,
ja, geloof ik wel,
is bepalend voor je maatschappelijk succes.
Maar dit leidt eigenlijk terug op wat ik wel vaak ook zeg over het boek. Ik heb er nog niet de juiste woorden voor gevonden, maar dat er een tweedeling in de samenleving is van mensen van het hoofd en mensen van het lichaam. Nogmaals, dat is niet helemaal de goede benaming, maar mensen van het hoofd zijn eigenlijk de rustige mensen. De mensen die plannen kunnen maken. De mensen die niet geregeerd worden door hun fysieke impulsen. Van angst, van lust, van willen boelien of van geweld willen gebruiken. Die kunnen in hun stoel zitten en denken, nou, wat ga ik nou eigenlijk studeren? Of wat ga ik hierna doen? Wat is mijn carrièreplanning? Wat vind ik van mijn relatie? In het weekend hou ik me met cultuur bezig, met literatuur. En de mensen van het lichaam, en dat komt natuurlijk in het boek, M is heel erg iemand van het lichaam, naar voren, die altijd acuut met alles bezig moeten zijn. En je ziet eens in de zoveel tijd, jij weet dan meteen wat ik bedoel, zie je columns terugkomen in de krant, waarin, ja, columnisten zijn nou eenmaal vaak mensen van het hoofd, die genadeloos oordelen over mensen van het lichaam. Bijvoorbeeld door te zeggen, maar al die arme mensen en dat gezeur over dat ze niet gezond kunnen eten, je kunt toch verdomme wel gewoon aardappels koken in plaats van friet halen? Ik bedoel, waarom is iemand in de bijstand, waarom moet die dieren hebben? Weet je hoe duur dat is? Waarom roken ze? Ze. Het gaat altijd over ze, hè? Dus die kloof, die gaat voor mij ook heel erg over de spekkies. In een leven van het lichaam ben je altijd acuut aan het handelen. Er is niet een, god, als ik nou twee spekjes heb, dan heb ik er ook een voor volgende week. En ik denk dat heel veel mensen daar heel weinig begrip voor op kunnen brengen. Hoe het is om in die constante staat van zijn te leven.
Maar die kloof die er dan bestaat tussen de zij en de hen en de achterstanden en de voorloper en hoe je het ook noemt.
Ja.
Dat is dus ook een psychologische kloof. Dat gaat ook over vertrouwen. Het gaat ook over veiligheid.
Ja.
Over dat soort dingen. En jij had het over het maken van veilige keuzes. Van, nou ja, zorg maar dat je een goede baan hebt in een bedrijfsleven.
Ja.
Toen ik ging studeren leek het allemaal wat minder scherp op de snede.
Ja.
Maar de grens tussen mensen die het allemaal wel kunnen betalen en niet kunnen betalen, die wordt steeds scherper.
Zeker.
Want de middenklasse valt nu ook langzaam aan in dat ravijn van, nou ja, dat betaal ik volgende week wel.
Nou, en dat is, mijn vorige boek ging natuurlijk helemaal over die middenklasse. Ik ben zo blij dat daar dus ook meer aandacht voor komt. Want het is heel goed dat er nu aandacht is voor de mensen die echt onderaan bungelen. Meer aandacht, laten we ook wel eerlijk zijn. Politieke beleid, het zijn vooral woorden. Want het beleid doet natuurlijk helemaal nog niets voor die groep. Maar de aandacht begint nu ook op zich een beetje uit te breiden naar die middengroep. En die inderdaad dat acute begint nu door te sijpelen naar de middengroepen. En ik denk gewoon nog steeds dat de mensen op de posities die het voor het zeggen hebben, of je het nou hebt over jij en ik achter de microfoon nu, of de politiek of in het bedrijfsleven, zijn toch de mensen die dat acute zelden begrijpen, maar nog erger, zelden er nog begrip voor op kunnen brengen.
Dat is het hoofd en niet het lichaam.
Dat is het. Maar ja, luister, als jij al 2 jaar thuis zit, had je toch in de BIEB gratis een cursus kunnen volgen. had je toch kunnen gaan solliciteren? Wat is je punt?
Dit is wel interessant. Ik merk bij de huidige Nederlandse verkiezingen dat er een soort enorme hang naar het midden is ineens. Ja. Dat iedereen het heeft over nabuurschap of gemeenschapszin.
Het zijn woorden, hè? Want dit was bij de vorige verkiezingen ook al. Dus bij de vorige verkiezingen, want daar heb ik vooral eigen welzijn eerst op geschreven, zag je dat in woord het de totale migratieobsessie in woord veel minder was. Uiteindelijk ging het daar wel om. Maar dat er veel meer gesproken werd over, we moeten weer aan wederkerigheid doen, zodat de middenklasse weer weet waar die voor werkt. Dat was vooral CDA, VVD die daar heel erg op zaten. In daad ging het nog steeds met name om migratie. En die wederkerigheid ging dan niet om Nederlanders onderling, maar tussen nieuwkomers en wat ze noemen dan oorspronkelijke Nederlanders. Dus uiteindelijk ging het weer om hetzelfde. Maar die afslag is al wel langer genomen, omdat ze natuurlijk zien dat electoraat steeds meer naar die extremere partijen overspringt. Dus ze verliezen gewoon electoraat. Maar het blijft wel bij woord. Ik weet niet of het...
Ik had een soort hoop dat er een soort zwijgende meerderheid van mensen die niet wil polariseren aan het opstaan was. Omdat als je kijkt naar Amerika, dat land kan niet meer door één deur. Nee. gaat gewoon niet meer. Die zullen op een gegeven moment misschien moeten gaan afsplitsen dat Californië onafhankelijk wordt en New York of zoiets. En ik denk dat daar in Nederland past dat zo niet in de cultuur. Dus dat mensen toch hopen van laat dat polariseren voorbij zijn.
Nou, het verschil met Amerika, en daar zit hem nog wel de opening voor ons, is dat daar natuurlijk de middenklasse echt totaal vernietigd is. Dus daar is het echt zo'n kloof tussen de haves en de have-not. Kijk, dat is in Nederland helemaal nog niet zo. Maar wat je wel ziet in al die rapporten van de overheid, en ik zag dat Kim Putters ook weer veel interviews er nu overgaf, is dat de gemiddelde, dus de middenklasse, 70% van Nederland, en dat is een belangrijke groep, want die houdt alles economisch bij elkaar, maar die houdt ook alles politiek bij elkaar en sociaal. Dus dat zijn gematigde mensen, geen mensen van de revolutie. Dus de mensen inderdaad die gewoon rust in de tent willen. Dat die nu wel twee keer zo hard moeten fietsen. En ook met z'n tweeën. Dus niet een man zoals dat vroeger was. Je had één goede baan en dan had je een middenklasse bestaan. Je moet nu wel met z'n tweeën hard fietsen om datzelfde bestaan eigenlijk te kunnen houden. En dat zorgt voor heel veel stress. En dat zorgt voor heel veel onzekerheid. En dus voor een afnemende solidariteit. Want dat is weer de oeroude. Eerst mijn eigen zaakjes op orde. En dan kom ik bij de buurman. Laat staan bij iemand die niet eens op mij lijkt. En daarom is het zo belangrijk dat je dus investeert in die middengroepen.
En dat je dat leven rustig houdt. Want er komt vanzelf iemand die zegt, joh, vroeger hadden we het zo goed. Kijk nou hoe mooi het was. Mm-hmm. En toen kwamen zij, vul maar in wie dat is. Ja. De losgeslagen elite, de buitenlanders, maakt allemaal niet zoveel uit.
Ja, hullie.
En die hebben het verpest. En als we die nou eens uit de weg ruimen,
dan is het opgelost.
Dan zijn we weer gelukkig, zoals vroeger.
Ja. Maar dat is natuurlijk het geweldige soort Machiavelliaanse leiderschap, waarin politici in plaats van het veel complexer die mensen geven wat ze nodig hebben, namelijk wat steviger grond onder hun voeten, zeggen, nee, maar dat is de zondebok. En wat steviger grond onder de voeten creëren, 30 jaar afbraak van publieke voorzieningen, een scheefgegroeid belastingstelsel, dat is een heel complex en niet sexy antwoord. Maar als je dus wil kijken, wat jij zegt, hè, ze hebben het nu veel meer over de middengroepen. Als je wil kijken of dat gemeend is, dan moet je in alle partijprogramma's kijken naar de belastingvoorstellen. En in ieder nieuw programma voor de verkiezingen staat altijd, nee, we moeten echt een drastische belastingherziening hebben, waardoor arbeid verlicht wordt, de middenklasse, adem geven. En eigenlijk stil vermogen, de slimme, de niet-losers die gewoon met heel veel onroerend goed en investeringen een podcast op een eiland kunnen gaan maken. Ja, die genieten eigenlijk alle belastingvoordelen. Maar het haalt het nooit. Het uiteindelijk zit hij nooit in de regeerakkoorden. En dat is waar je echt het verschil zou uitmaken. Niet met zeggen, jullie hebben het gedaan.
Dus belasting is het vehikel waarmee je...
Altijd letten op belasting.
Het voor het zeggen krijgt.
En dat is na de financiële crisis, waar juist die middenklasse dat volledig gedragen heeft, is dat alleen maar schever gegroeid. Dus als je kijkt naar wat er overblijft bij mensen die uit het arbeidsproces hun geld moeten halen en mensen die uit vermogen hun geld halen en daarvan leven, dat is zeker na de financiële crisis enorm scheef gegroeid. En ik zeg altijd, dat gaat namelijk niet alleen maar over de droge, gorddroge cijfers, want niemand wil het hebben over belastingen, pensioenen, investeringen. Maar het gaat over de waarde daarachter die je afstraft. De waarde van discipline, familiebedrijven, je ergens in bekwamen 30 jaar lang, op tijd zijn. Dat zijn ook zingevingswaarden. En die straf je af met hoe je belastingstelsel inricht. Dat vind ik een hele boeiende discussie en die wordt nergens gevoerd.
Omdat iedereen denkt belasting saai, kom nog wel. We hebben het wel over een onveilig wereldbeeld, automatisch. Ja. In al jouw maatschappelijke beschouwingen kom je vrij snel uit op toch onveiligheid, op gevaar.
Ja, het zit er
op de duisternis, op de mogelijkheid van geweld.
Ja, en die is er altijd en misschien ben ik me daar te zeer van bewust. Ik denk altijd dat is zo dichtbij. Geweld. Het is natuurlijk niet voor niets dat ik groepsgeweld bestudeer, genocides. En daar zie je in mensen willen, en dat zou zo fijn zijn, dat het een random iets is. De vlam in de pan, dat zeggen ze toch altijd? En toen sloeg de vlam in de pan en ging men elkaar te lijf. En waar juist het interessante zit, is de lange, lange, lange aanloop. En dan pas slaat de vlam in de pan. En die aanloop, dat is nog waar je inderdaad het handelingsperspectief hebt. Dus het feit dat we nu in een samenleving zijn waarin dat wij-zij praten zo normaal is. Nou, ik wil geen oude lul zijn samen met jou, maar dat was 15 jaar geleden nog niet zo sterk. Dus dat alles wij-zij is. En dat is onderdeel van een hele lange aanloop waarin je dus steeds minder je kunt identificeren met mensen die niet hetzelfde leven leiden als jij.
Maar er gebeurt heel lang iets en dan een plotselinge omslag.
Ja.
En dat kantelpunt, dat kondigt zich niet zo heel goed aan.
Nee.
Behalve dat het systeem intoleranter wordt.
Ja.
Dat zegt Martin Scheffer, die is ecoloog. Die weet alles van vijvertjes en omslagpunten.
Oh, wow.
En die ziet een soort universele wet voor het kantelpunt in alles.
Ja.
En die zegt als het systeem intoleranter wordt, dus dat een kleinere gebeurtenis een groter effect heeft, dan sta je aan de vooravond van een kantelpunt.
Ja. En dan kan de vlam in de pan slaan. En nogmaals, en ik ben niet iemand die nu zegt, oh, we staan op het punt in Nederland. Weet je, ik ben geen halve doemdenker. Want dan kom je bij allerlei mensen aan die, nee, daar moeten we heel ver van blijven. In Nederland hebben we gewoon een democratische rechtsstaat waar heel veel hele mooie waarborgen in zitten. Ik bedoel, dat is ook het mooie aan dat soort technieken natuurlijk. Maar je ziet toch in andere westerse democratieën hoe snel die ook af kunnen brokkelen. Nou, af kunnen brokkelen is eigenlijk te passief. Hoe snel die vernietigd kunnen worden. En dat is in Nederland helemaal nog niet in vragen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de programma's van normale, wat we vroeger normale, gematigde conservatieve partijen noemen. En kijk naar wat de orde van advocaten, die laat daar iedere keer een groep mensen oplossen. Die kijkt dan in hoeverre die voorstellen indruisen tegen de rechtsstaat. Dus anti-rechtsstatelijke voorstellen. Waarbij je bijvoorbeeld het absolute basisprincipe waarin iedere burger gelijke rechten zou moeten hebben in Nederland, waarin er voorstellen zijn waarin je daarin een splitsing bijvoorbeeld gaat maken. Het hully-zully-denken. En dan maak je dus A en B-burgers. En die voorstellen zijn er best wel veel. Zoek het maar op, want het is super interessant. En dan zie je dat daar een enorme groei is bij fatsoenlijke, ik doe even de aanhalingstekens, fatsoenlijke partijen die anti-rechtsstatelijke voorstellen doen. Nou, heb jij daar ooit uitgebreide stukken over gelezen?
Nee, niet
gesprekken
echt
over gehoord? Nou ja, ik sla daarop aan. Ik denk dan, och jongens.
Maar zijn we dan allemaal omstanders?
Nou,
als we eerlijk zijn, als we gewoon echt eerlijk zijn, zijn we dan eigenlijk meer dan omstanders?
Ja, het is sowieso de positie die je wil hebben. Hè? Want de andere twee posities zijn de slachtoffer of de dader. Dus kijk, bij voorkeur ben je een omstander. En waar voor mij de zoektocht ligt, is hoe maak je van zwijgende omstanders kritische omstanders? Dat is wat Van Danzig deed. Daarom vind ik Van Danzig zo'n bijzondere man. En in principe kan dat dus vanuit iedere discipline. Want hij was een psychiater. Ik ben schrijver, dat maakt niet zo heel veel uit. Nou ja, hoe maak je van mensen een kritische omstander? Dan kun je bijvoorbeeld, er is geen recept voor, maar een voorbeeld daarvan is, hoe durven mensen non-conformisten te zijn? Nou, dat is het meest ingewikkelde wat er is. Als ik jou morgen naar je werk zou sturen in een felroze, fluorroze berenpak. Hè, dan hebben we het niet eens over oorlog, dan hebben we het gewoon over kleding. Hoe oncomfortabel jij je zou voelen om opeens zo niet conform je normale uiterlijk het leven in te stappen. Nou, hoe maak je, je hoeft niet andere kleren te gaan dragen, maar hoe maak je dat mensen durven tegen de wind in te gaan? Ja, en dat is heel ingewikkeld in een tijdperk waarin populariteit, likes, letterlijk likes, een duim omhoog of een duim naar beneden, hele generaties nu aan het vormen is. Ik zie het aan mijn kinderen. Die weten precies hoe ze de likes moeten krijgen.
Die kijken de hele dag van buitenaf naar binnen.
Je bent de hele dag aan het kijken naar het gedrag wat populariteit oplevert. En ik zeg altijd, als je vanuit mijn expertise kijkt naar menselijk gedrag, wantrouw de populairste mensen het eerst. Want dat zijn degenen die in een situatie waarin het erop aankomt. Het zijn hele mooie onderzoeken dat als je bijvoorbeeld iemand 's ochtends al bij het aankleden dwingt om iets te doen, waardoor die uit zijn comfort eigenlijk gaat, dat die later op de dag eerder zal handelen in ingewikkelde situaties. Dus als hij dan bij de tram staat en aan de overkant valt iemand met zijn boodschappen en er komt een tram aan, dat hij eerder zich uit de groep zal losmaken om naar de overkant te rennen. Van die hele kleine gekke dingen. Nou, daar heb ik het al met mijn kinderen over. Van waarom plaats je zo'n foto? Want dat is prima, hè? Dat doe ik ook. En ik hou daar ook van. Ik wil ook gezien worden. Maar het zit hem dus in hele kleine.
Maar dat conformisme is jou als kind niet aangeboden. Dat was niet echt een optie. Niet een duurzame optie. Die zat er wel op. Maar uiteindelijk moest je een non-conformist worden om jezelf te redden.
Ja,
om het leven in te gaan.
Ja. Maar ik weet dus ook wel wat het is om daar om een hang te hebben naar wel gewoon daarin op te kunnen gaan.
Omdat het ook lekker is.
Omdat het heerlijk is.
Waar gaat jouw leven over? Is dat de drang naar vrijheid? Is het de taal? Is het intellect? Dat leven wat je zelf gesticht hebt. Het leven waarin je jezelf hebt uitgevonden.
Nou, ik denk in ieder geval dat ik nu de enorme luxe heb om het dag en nacht mijn tijd te kunnen besteden aan alles wat ik niet snap. En daar dan me heel erg op te kunnen richten. Nou, dat is echt geweldig. Want ik heb de eerste boeken naast mijn juridische werk geschreven. En dat ik dat nu niet meer hoef te doen, dat is natuurlijk echt helemaal te gek. En verder, ik denk wel dat ik het graag heel klein houd ook wel. Dus ik ben altijd al lang blij als het met de kinderen goed gaat. Als ik inderdaad dit werk doe. En dan binnen die dingen leg ik dan de lat heel hoog. Dus voor een volgend boek of zo, dan ben ik wel weer, zodra het ene boek af is, dan heb ik 100 ideeën voor een volgend boek. En ja, dat moet wel weer, als het goed is, 100 keer beter zijn dan alles. Dat kan helemaal niet. Maar ja, heb jij dat niet ook? Je voert zoveel gesprekken, heb je niet ook dat je nog steeds denkt, anders doe je dit toch niet meer? Van het betere gesprek zit er nog aan te komen.
Nou, het is ook vooral de nieuwsgierigheid die me drijft.
Anders dan hou je het toch niet meer vol?
Nou, heel makkelijk eigenlijk.
Ja? Ja, als je denkt, nou, ik heb het mooiste gesprek al gehad. Ik ben er al, ik kan het
nee,
al.
Nee, er is altijd een ander gesprek.
Ja, hè?
Ja, en dan komt er weer zo'n slecht gesprek dat je weer wakker bent.
Ja, en dat je denkt, dat shit.
Dit heb ik zo verkloot.
Ik kan er niks van.
Ik moet weer even mijn best doen, ik kan er toch niks van.
Nou, ik denk als ik dat nog een hele tijd mag doen. Ja, Jezus. Hé,
maar is dat het leukste moment? Het creëren, het werken in je eigen kamer zitten?
Ja, absoluut. Ja, want natuurlijk als het eenmaal af is, dan moet je je daarmee verzoenen. Dat je ergens hebt besloten een punt te zetten en dan gaat er een jasje omheen. Terwijl je natuurlijk zelf ook wel weet, het is een totaal onaf product.
Want het is nooit af. Het is nooit goed genoeg.
Hetzelfde met de gesprekken die jij voert. Er moest op een gegeven moment, zoomt er iemand in jouw oor die zegt, het is klaar. Dat je waarschijnlijk nog denkt, nee, we begonnen net of zo. Nee, dat is heel frustrerend. Dus het is het proces zelf. Ah, trouwens, het proces zelf is ook vreselijk.
Het kan ook ploeteren zijn.
Ja, daarom.
Maar die paar momenten dat het loopt, dat zal heerlijk zijn.
Ik denk waar voor mij een heleboel geluk in zit, wat best wel triest klinkt, is met rust gelaten worden. Daar moet mijn manager altijd heel hard om lachen. Van god, je hebt er weer zin in vandaag, hè? Dan kom ik echt met zo'n chagrijnige kop. Als we weer ergens onder de mensen ons moeten begeven. Terwijl ik het uiteindelijk natuurlijk hartstikke fijn vind als mensen überhaupt de moeite nemen om vanavond moet ik ergens naartoe. Het is echt niet zo dat ik daar dan met tegenzin naartoe ga. Want dan denk ik, jeetje, het feit dat die mensen hun huis uitkomen om over mijn boek te komen praten, dat vind ik nogal wat. Maar ik moet altijd wel een beetje de energie vinden om onder mensen te begeven.
En er weer van bij te komen.
En er weer van bij te komen.
En dan ga je naar huis met een bos bloemen op de bijrijdersstoel. En
ja.
Hoe voelt dat?
Het voelt altijd een beetje als uitverkoop. Het voelt altijd een beetje als... wie denken die mensen nou dat ik ben? Wat heb ik daar nou zitten doen? Alsof ik het weet. Ik weet helemaal niks.
Dus je gelooft er zelf toch niet helemaal in?
Ik geloof er helemaal niet in.
Helemaal niet in?
Ik geloof er helemaal niet
in. Nog steeds niet?
Nee.
En hoeveel boeken moet je verkopen en hoeveel prijzen moet je winnen voordat je dat een keer gaat doen?
Nou ja, dat is het ingewikkelde natuurlijk met boeken verkopen en prijzen winnen. Is dat je natuurlijk, ik volledig op de hoogte ben van de totale willekeur daarvan. En hoeveel het met name natuurlijk ook zegt van degene die de stempel geeft. Waar wil je je mee associëren? Ik bedoel, waarom geef je iets een goedkeuring? Waarom stel je iets in het licht? Dat heeft vaak met een heleboel dingen te maken die niets met mij te maken hebben. Maar met de tijdgeest of met wat er nog meer was. Dus ik vind het ook heel ingewikkeld.
Ik heb wel mensen meegemaakt met mindere verdiensten die er meer capsones aan hebben ontleend.
Nou, maar dat is toch heerlijk?
Ja,
dat vind ik wel heel fijn dat soort mensen. Ja. Denk, wat doen mij dat? Nee, en tegelijkertijd. Ik moet er ook te veel om lachen. En dat ik zie er te veel de onbenulligheid van in. Kijk, dat het voor mij allemaal zo belangrijk is. Dat je zo hard aan het zwemmen bent om je hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd zie ik natuurlijk in dat iedereen dat aan het doen is.
Dus dat is ook een thema in het boek trouwens. Dat niet iedereen met jou bezig is.
Ja.
Mensen zijn niet met jou bezig. Mensen zijn met zichzelf bezig.
De poepscène. De redacteur wil er heel graag uit hebben. Ik zei, nee, die gaat erin.
Maar dat is toch zo? Dat je denkt, oh, iedereen ziet dit, iedereen zag dit, oh, dit.
Ik sta zo voor lul. Nobody cares. Nee. Nou,
dat is wel bevrijdend.
Ja, dat is heel bevrijdend. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat je daar niet in doorslaat. Want dan word je antisociaal. En dan, daar heeft niemand iets aan. Dan ben je ook je gram aan het halen. Dan word je rebels. Ik weet nog wel, dat was een fase dat iedereen alleen maar over rebellen had. En hoe verfrissend rebellen zijn. Dat ik altijd dacht, dodelijk vermoeiend. Rebellen zijn natuurlijk conformisten. In die zin dat ze zo voorspelbaar zijn. Dat als alle schapen naar links gaan, dan zegt een rebel bijvoorbeeld, maar dan ga ik rechts.
Ja, dan word je nog steeds door de massa gedicteerd.
Ja, natuurlijk. Ik vind er niks verfrissends aan. Nee. Nee, het ingewikkelde zit nou juist in dat je de hele tijd moet nadenken, wat zijn mijn motieven? Wat zijn de valse motieven? Ja, dat is best vermoeiend, hè?
Ik denk dat je boek verfilmd gaat worden en een groot succes gaat worden.
Ik hoop het.
Dank dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen.
Ja, fijn om je te spreken. Dank je wel.
Dit was Het Uur voor deze week. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Wouden. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.